for one the dog. Oh, glory, hallelujah. Hij is gezeten op zijn troon. Geprezen zij zijn naam. Spoedig komt hij als mijn Heer. Oh, glory, hallelujah. Eens zal ik hem ontmoeten. Jezus, o verwonde dood. Jezus, o verwonde dood. O glory, halleluja. Hij is gezeten op zijn troon. Geprezen zij zijn naam. Spoedig komt hij als mijn Heer. O glory. Eens zal ik hem ontmoeten, hem als mijn Heer begroeten. Jezus, o verwonde, nog een keer. Jezus, o verwonde dood. Jezus, o verwonde dood. O glory, halleluja. Hij is gezeten op zijn troon. Geprezen zij zijn naam. Spoedig komt hij als mijn Heer. O glorie, halleluja. Eens zal ik hem ontmoeten, hem als mijn Heer begroeten. Jezus, o verwonde dood. Weet je, en omdat Jezus de dood overwon, kunnen we roemen, zegt de Bijbel in Romeinen. We roemen ook in de verdrukking, dat we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. Volharding beproefdheid en beproefdheid hoop. En onze hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Laten we de Heilige Geest uitnodigen deze dag in ons midden. Amen. Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. O, welkom. Elke geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. Zoals koren op het veld wordt bewogen door de wind. Buigen wij ons voor uw kracht, opdat uw geest het werk begint. Laten we hem hartelijk welkom heten. Welkom, Heilige Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. Oh, welkom. Elke geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. Schenk uw levensadem, Heer. Want wij buigen voor u neer, laat geen angst of trots bestaan. En maak ons heilig in uw naam. O, welkom. Elke geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. Oh, welkom. Elke geest van God, waai over ons. Maak onze harten zoals koren. Zoals koren op het veld. Wordt bewogen door de wind. levensadem. Schenk uw levensadem, Heer, want wij buigen voor u neer. Laat geen angst of trots bestaan en maak ons heilig in uw naam. Laat hem welkom heten, oh. Geest van God. Heilige Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. Oh, welkom. Heilige Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein.
Amen. Weet u, er staat in Johannes 3, vers 8. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is er ieder die uit de geest geboren is. Ik wil Imro vragen om de dienst aan de Heer op te dragen.
Nog niet. God is goed. En ik hoop dat je vandaag hier bent met een verwachting. Want elke keer als je naar het huis van God gaat, is het de bedoeling dat je met verwachting gaat. Als je met verwachting gaat, dan kan je ook iets ontvangen. Ga je niet met verwachting, weet ik niet als je iets ontvangt. Maar ik mag bidden en hopen dat u allen vandaag hier met een verwachting bent in het huis van de Heer, zodat Hij zichzelf aan u kan openbaren. Ik ga de Bijbel openen, of de dienst openen, met het lezen en enkele teksten uit Psalm 121. Misschien wel, ja, behoort bij zo'n beetje de meest bekende Bijbel, zeg maar, psalmen die er zijn. En die mensen toch wel heel vaak zo kunnen citeren. Er is zelfs een lied hierover. En dat is een heel krachtig lied, kan ik zeggen, omdat dat deze psalm ook heel krachtig is. Vers 1 zegt: ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere. Waarom zegt die psalmist dat? Omdat in zijn leven nogal wat problemen zijn. Die bergen, dat is een beeld van problemen, van dingen die niet goed gaan in ons leven. En daarom spreekt hij zo. Daarom zet hij dit zo op papier. Dus echt zijn woorden door de Heilige Geest gegeven. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, want ik zie ze. Maar van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. En ik dank de Heer dat wij met zijn woorden, zijn beloftes die hij geeft aan ons, dat we die kunnen bergen in onze hart. En dat we de weg die we gaan, dan weten we ook dat hij aan onze zijde is. Laten we deze dienst aan de Heer opdragen. Als je kan staan, vraag ik je om erbij te gaan staan. Dat is een goede houding ten opzichte van de koning der koningen. Halleluja. Hemelse God en Vader, ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor uw genade. Ik dank u voor uw liefde en uw trouw, uw barmhartigheid. We leggen deze dienst in uw doorboorde handen. En wij bidden en vragen u dat u, Heer, persoonlijk dit overneemt van ons. En dat u ons, Heer, door alle dingen heen leidt, Heer. We weten, Heere, dat u onze bewaarder bent, Heere. In alles wat we doen, Heere, weten we dat u heel dicht bij ons bent. Vader, we vragen u, Heer, dat deze dienst, Heer, door u gezegend mag zijn. En aan ieder die vandaag, Heer, deze dienst bezoekt, Heer, we bidden dat u met ze bent, Heer. In Jezus' wonderbare naam. Amen. God zegen.
Hallo, oké. Doch allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Amen. Dus allemaal die hier zijn, we hebben Jezus aangenomen. We hebben de macht in onze handen om zijn kind te worden en te zijn. Want hij heeft het voor ons volbracht. Het is volbracht. Kom, laat ons binnengaan. In de naam van Jezus. Er is bevrijding in de naam van Jezus. Er is genezing in de naam van Jezus. Noem de naam van Jezus. Jezus, Jezus. 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 Naam van Jezus. Jezus. Opgestaan, verhoogd als Heer. Uw naam. Uw naam is als honing op mij. Jezus, ik hou van u. Ik hou van u. Noem de naam van Jezus. Er is kracht in de naam van Jezus. Opgestaan. Opgestaan. Verhoogd als Heer. Uw naam. Uw naam is als honing op mijn tong. Uw geest is als water voor. Van Jezus. Heilige, gezalfde Heer. Jezus, Jezus, halleluja. Nog een keer. Laten we de naam van Jezus noemen. Jezus, Jezus. Jezus. Koning der koningen. Jezus. Heilige gezalfde Heer. Heilige gezalfde. Van Jezus. Jezus, Jezus. Jezus. Heilige gezalfde Heer. Jezus, Jezus. Een machtige klap over de koning der koningen. De vredevolle, de sterke God, Heer Jezus. Wij aanbidden u, Heer. We geven u alle eer. U bent de koning der koningen. U bent opgestaan. U bent verhoogd als Heer. U bent de heilige. U bent de gezalfde Heer. U bent gezalfd, Heer, om blinde ogen te openen, Heer. Om gevangenen los te laten, o mijn koning. Ga uw gang in ons midden. Jezus, laten we hem aanroepen. Jezus. 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 We roepen u aan als heilige zalfde Heer. Heilige gezalfde. Koning der koningen. Oh, we honor you, Lord. We give you all the glory. Oh, Heer, u bent gezalfd, gezalfde. Kom met uw salving deze dag en verbreek het juk, oh mijn koning. Kom met uw salfolie, Heer. We roepen u aan deze dag als de heilige, als de gezalfde Heer. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer, neem uw plaats in ons midden, Heer. Oh, koning, we verwachten u, oh mijn koning. We verwachten u, Heer. We verwachten u, Heere Jezus. O, koning der koning, neem uw plaats. Halleluja. We verwachten u, Heere. Daarom worden we niet moede. We worden niet mat, Heere. We varen op met vleugels als arenden. Want wij verwachten u, Heere Jezus. Koning der koning. Amen.
Dank u, Heere. Halleluja. Heere, u bent opgestaan. U bent verhoogd als Heer. En daarom, Heere, geven wij u deze middag al de lof, al de dank, al de prijzen die u, o God, toekomt, Heere.
Heere, wees verhoogd in ons midden. Neem uw plaats in ons midden, Heere. Want wij geven u deze dag, Heere, de ereplaats. De troon, Heere, van onze hart, Heere. Die is voor u, Heere. Heere, opdat u daar plaats kan nemen, Heere. Opdat u over ons leven, Heere, kan, Heere, leiden, Heere. In alles, Heere. Dat u ons dragen kan, Heere. Dat u ons, Heere, leiden kan, Heere. Naar die weg, Heere. Die weg die leidt tot leven, Heere. Want bij u en u, o God, Heere, is leven en overvloed van leven. Wees verhoogd deze middag. En Heere, dat uw naam deze middag in alles, Heere, verheerlijk mag worden. Verhoogd mag worden, Heere. Dank u wel, Heere, voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw genade. In Jezus' naam dank ik u, Heer. Halleluja. Amen. Neemt u plaats. God is goed. Hij is zeer te prijzen. Ik ben heel erg verrast vandaag. En ik heb het daardoor een beetje warm. Maar we hebben vandaag in ons midden zuster Landsman, wees welkom. Geef die zuster een applaus. Het is meer dan waard. Ik ben God dankbaar dat u hier bent. Er zijn niet zo veel mensen, laat me het zo zeggen. Ik hou van alle mensen, maar er zijn niet zoveel mensen waar ik zo'n mooi voorbeeld in mijn leven heb gehad als christen dan als deze lieve zuster. Het is Gods genade en zijn liefde die door u werkt en in alles dat de Heere u nog vele jaren mag gebruiken onder diezelfde liefde, diezelfde salving, dat overal waar u komt, dat u dat mag uitdragen. Wat is het belangrijk? Als we kinderen God zijn, dat we een getuigenis mogen uitdragen. En dat is heel erg belangrijk. En ze zit met haar kleinzoon, dat is mooi, ja. Die hebben we vorige week ook gezien. Maar die hebben we leren kennen als heel klein. Dus, maar inmiddels is hij een volwassen jonge man. Dus prijs de Heer. Wees welkom in ons midden. God is goed. En zijn liefde voor ons, ja, die houdt niet op. Die is trouwens elke dag weer nieuw. Wanneer we er juist niet op rekenen, is hij daar om ons eigenlijk met zijn liefde bij te staan. Om ons te dragen door alle dingen heen. We hebben vanmiddag onze broeder Henk niet in ons midden. Hij heeft een bericht gestuurd. Als we hem willen gedenken in gebed, dat gaan we doen aan het einde van de dienst. Dan gaan we hem opdragen aan de Heere. En dat de Heere in zijn leven zichzelf kan betonen in al zijn kracht. In alles wat de Heere eigenlijk ook in zijn leven van plan is. We hebben vanmiddag ook niet de gemeente Moriel. Ik dacht dat het om de ene week zou zijn. 2 keer in de maand. Maar blijkbaar gaat het toch iets anders. Want we hebben ze dit jaar, volgens mij zijn ze nog niet geweest. Maar als ik het goed zeg, zijn ze ergens in februari weer hier zo. Dus we hebben dan na de dienst toch wel even tijd om met elkaar te fellowshipen. Dus als je niet denkt van, ik moet binnen een uur weer weg zijn. Misschien voor parkeergeld wel, maar anders niet. We gaan naar het woord van God. Voor de mensen die 2 weken geleden hier nieuw waren, die hebben gemist dat we erover gehad hebben, dat wij, dat heeft de Heer op mijn hart gelegd, om de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest in ons midden bekend te maken. En ik ga natuurlijk die preek niet over doen, maar een van de belangrijke dingen is, waarom dit zo belangrijk is, dat is eigenlijk omdat christenen die al jaren bekeerd zijn, geen omgang hebben met de Heilige Geest. Ik heb het er niet over als ze weten wie de Heilige Geest is. Maar de Bijbel leert ons dat we de Heilige Geest moeten leren kennen. Dat is
Dat is een belangrijk iets, wil je doorgaan in het christelijk leven. Wil je Jezus blijven dienen. De Heilige Geest is hier op aarde om Jezus groot te maken in ons leven. Om ons te leiden door alle dingen heen. En Jezus die zei voordat hij wegging, toen hij ze die boodschap bracht, was het teleurstelling, verdriet. Ze waren helemaal eigenlijk buiten zichzelf. Ze hadden dat nooit verwacht. Ze hadden gedacht, Jezus blijft altijd bij ons. En als hij hier blijft, dan zullen die Romeinen eigenlijk, daar zullen we afscheid van nemen. Maar Jezus moest ze teleurstellen na 3 jaar. En ze vertellen dat hij terug zou gaan naar de Vader. En er was heel veel tumult daaromheen. Maar een van de belangrijke woorden die Jezus aan ze verteld heeft, dat was, het is beter voor u dat ik naar de Vader ga en dat hij, de Heilige Geest, komt. Dat klinkt bijna alsof we Jezus zo net verhoogd hebben, dan klinkt dat een beetje tegenstrijdig. En toch is dat niet zo. Jezus wist precies wat hij zei. Het is beter voor u, het is winst voor u, het is voor u rijkdom dat de Heilige Geest komt. Zodat ik kan gaan. Want Jezus zei ook dat hij weggaat, maar hij terugkomt. En dan bedoel ik niet dat hij terugkomt om zijn gemeente op te halen. Nee, Jezus zei hij gaat en hij komt weer terug. En hij is bij u. De Heilige Geest die is in ons midden. En de Heilige Geest, dat is zoals Jezus hem heeft voorgesteld, die zou eigenlijk precies doen wat Jezus gedaan zou hebben als hij in ons midden zou zijn. En een ander iets wat ik de Heer hem ook had gegeven om mee te geven, is dat de Heilige Geest een persoon is. En daar maken heel veel mensen toch een beetje de vergissing mee. Ze denken vaak dat het een kracht is. Maar de Heilige Geest is een persoon. Nog sterker, de Heilige Geest is God. Voor de mensen die dat niet weten. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Je hebt hem gewoon nodig. En hij is het die in jouw leven, je leven tot bloei kan brengen. Die jou kan helpen, die in alles je kan bijstaan. En ja, we hebben hem de vorige keer, toen hebben we het erover gehad, het is een nieuw jaar. En wat we nodig hebben, dit nieuwe jaar, is een helper, is hulp. En Jezus die heeft hem geïntroduceerd als een helper in ons midden. Vandaag gaan we een andere naam van de Heilige Geest bekijken. En kijken naar de eigenschappen van de Heilige Geest. Ik denk dat dat iets is wat heel erg belangrijk is voor jou en voor mij. We gaan daarom naar Matteüs 3. En dan gaan we naar hoofdstuk 3. En dan vanaf het 13e vers. Bent u er? Oké, goed. Vers 13 zegt, toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte hem daarvan terug te houden en zeide, ik heb nodig door u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. Terstond, nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water en zie, de hemelen openden zich en hij zag de Geest God nederdalen als een duif. En op hem komen. En zie, een stem uit de hemel zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. We gaan een zegen vragen. Hemelse Vader, ik dank u dat u hier bent in ons midden.
dat wij het woord mogen openen. Het woord, Heren, waarin licht naar ons toe komt, Heren. Uw woord, Heren, dat ons hart bereiken kan. En alles, Heren, kan doen in ons, Heren, wat wij zelf niet kunnen. Ik vraag u daarom om het van me over te nemen. Dat u degene mag zijn, Heren, die ons vandaag uw woord openbaart. Uw woord onderwijst. Want Heer, we hebben u nodig. In alles wat we doen, Heren, hebben wij u toch zo nodig. Neem het toch van ons over en kom tot uw doel. Ik geef u daarom al de lof, de dank, de eer en de prijzen. In Jezus' naam. Amen. Goed. We zijn bezig met, zoals ik al had aangegeven vanaf die boodschap 2 weken geleden, dat de Heere het op mijn hart had gelegd om dit werk van de Heilige Geest meer te gaan benadrukken. En zo de Heere wil dat wij diverse facetten, diverse eigenschappen van de Heilige Geest gaan leren kennen. En de vorige keer hebben we hem kunnen openbaren, kunnen zien vanuit het woord van God als een helper. En ik denk dat dat zo belangrijk is, want wat voor een hulp heb ik elke dag niet nodig hier in deze wereld. En dan dank ik God dat de Heilige Geest naar deze wereld, in deze aarde gekomen is om ons bij te staan, om ons door alle omstandigheden te leiden. We hebben het zo hard nodig. En God heeft in het verleden zijn volk verlost uit Egypte. Hij heeft op zijn manier zulke grote wonderen gedaan. En het trieste ervan is dat telkens weer, als het volk tot rust gekomen was, dat ze weer afdwaalden. En dat is pijnlijk. Pijnlijk voor iemand die ons geschapen heeft. Die van ons het allerbeste eigenlijk verwacht. En er was ook een reden waarom dat niet lukte. Waarom het volk elke keer weer, als ze tot rust waren gekomen, dat ze om zich heen keken naar de volkeren waaronder ze op dat moment vertoefden, waaronder ze geplaatst waren. Want die volkeren kenden de Heere God niet. Vorige week hebben we gezien dat hij zichzelf heeft geopenbaard, omdat het volk hem ook niet kende, als Jehovah Rapha. Toen hij ze bij Mara bracht. Dat hij zichzelf daar heeft geopenbaard. Dat als jullie de geboden die ik jullie opleg, als jullie die volgen en jullie zeg maar doen wat ik van jullie vraag, dan zal ik jullie die straffen, die veroordelingen die ik eigenlijk over de Egyptenaren heb doen komen, niet over jullie doen komen. Want ik ben de Heere, jullie dokter. Ik ben de Heere die jullie geneest. Dat was een belangrijke boodschap. God heeft diverse namen. En hier zien we dus dat de Heere op een bijzondere manier zichzelf openbaart. En het is goed dat als je pijn of moeite hebt, dat je naar de dokter kan gaan. Maar de Heere is veel meer dan dat. Maar de Heere is zelf ook, is de enige geloof ik ook, die het zo ver kan gaan dat hij diep, diep, diep binnen in jou een geestelijke wond, een verwonding kan genezen. Ik ben God dankbaar voor psychologen, voor filosofen, voor al die mensen die dingen doen. Ik dank God daarvoor dat ze hun werk mogen doen. Maar dit weet ik, er is niemand die zo diep kan gaan dan de Heere zelf, om daar genezing in te brengen. En ik weet dat als God geneest, dat je ook genezen bent. Dat je eigenlijk, dan heb je met dat probleem nooit meer eigenlijk te maken. Want dan heeft hij dat opgelost in je leven. We gaan vandaag kijken naar de Heilige Geest. Weet je, die naam eigenlijk is zo belangrijk. Dat hij zichzelf daar openbaart als een duif. Want er staat dat hij zich dus als een duif daar op Jezus zijn schouder kwam. En hij kwam daar om te rusten. En het is toch wel een bijzonder iets als je dit eigenlijk leest. Want in alle drie de evangeliën, Matthäus, Marcus, Johannes en Lucas, die spreken over
de doop van Jezus Christus. En dat de Heilige Geest kwam en de Heilige Geest eigenlijk op Jezus kwam om te rusten. Maar alleen Lucas heeft er een andere vermelding over. En dat is wel heel erg belangrijk. En misschien is het goed dat we toch even naar Lucas gaan. Want Lucas 3, vers 22, die vertelt ons iets. Allemaal vertellen ze dat de Heilige Geest is gekomen als een duif. Maar Lucas 3, vers 22 zegt, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem nederdaalde. Dit is belangrijk, want die anderen vermelden dit niet. Vorige week hebben we erover gehad dat de Heilige Geest, omdat we hem niet kunnen zien, hij is onzichtbaar in ons midden, dat veel mensen het ook niet zo nauw nemen met wat het werk van de Heilige Geest is. Maar hierin zien we dat de Heilige Geest in lichamelijke gedaante of vorm kwam en op Jezus kwam te rusten. En dat is toch wel iets wat belangrijk is in het werk van de Heilige Geest. Want als hij dus zeg maar in zichtbare voorstelling, vorm, dat hij dus zichzelf eigenlijk heeft geopenbaard toen hij eigenlijk op de schouders van Jezus kwam, toen hij op Jezus kwam te rusten, dan is dat toch wel iets heel bijzonders als wij in het normale leven heel vaak hem niet zien. En toch is hij er. Hier zien we dus dat hij kwam als een duif. En dat vertelt ons dat de Heilige Geest, een manier waarop hij ons dient, een specifieke bediening voor jou en voor mij, afhankelijk is, gebaseerd is op de nood in jou en in mijn leven. Dat is wel belangrijk. Want normaal gesproken zou je zeggen, je ziet hem niet, maar hij kan zichzelf openbaren. En dat is toch wel iets wat belangrijk is. En dat is ook de reden waarom de apostel Paulus zegt dat wij vreemdelingen niet moeten afwijzen. Als we een vreemdeling ergens zien komen of in ons midden zien komen, dat we die persoon, in Surinaam zouden we zeggen van ja, dan discrimineer je, dan dis je die persoon, dat die persoon mag weten dat hij er niet thuis hoort. Paulus zegt, je moet er voorzichtig mee zijn. Want God kan een engel sturen in je midden en dat jij die engel aan de kant zet en heb je dat gemist. En dat is toch wel iets wat heel erg belangrijk is. Dus daarom waarschuwt Paulus de christenen, pas ervoor op dat je dat niet doet. Maar sta ervoor open. Open je hart, zodat God in je leven dingen kan doen, dat je het kan opmerken. Want het leven welke wij met de Heilige Geest hebben, is wel een leven dat heel erg belangrijk is dat we opmerkzaam blijven. Het is zo belangrijk dat je in alle dingen, dat je toetst, dat je proeft, dat je de Heer bidt en vraagt. Dat hoor ik er ook over gehad. We moeten de Heilige Geest elke dag eigenlijk wel bidden en vragen. Heer, wat wilt u dat ik zal doen? Hij is God. Hij kan alle dingen voor je doen die er nodig is. En daarom is het belangrijk dat we dat ook dus gaan doen. Dat we hem vragen, steeds weer, om ons te helpen. Hij is ons gegeven ook als hulp. En hier zien we dat hij als een duif komt. Dus hij openbaart zichzelf vaak op de wijze, de lichamelijke of de fysieke manier, als op dat moment nodig is. Bij Jezus was dat toen nodig, dat hij zichzelf zo zou openbaren. En ja, dat is iets wat heel erg belangrijk is, dat wij daar rekening mee houden. Nu is de vraag, waarom de Heilige Geest bij jou, bij mij, zou komen als een duif? Waarom zou hij dat doen? Dat is misschien een goede vraag. Als je de Bijbel leest, moet je vragen stellen, weet je dat? De tekst die je leest, moet je vragen stellen van, wat bedoelt u hiermee? Waarom is dit zo? En als je dat doet met een toegewijd hart, je doet het echt met echte interesse, dan heb ik gemerkt dat de Heer eigenlijk in ons leven ons daarin tegemoet komt en dat hij ons daar over dat soort dingen antwoorden geeft. antwoorden die normaal gesproken zo aan je voorbij gaan. Omdat je die tekst leest en je denkt, oké, dat is het voor vandaag. En je slaat het weer dicht. En dat is toch wel jammer, want vaak zijn heel kleine woorden, tekstjes die de Heer je verwijst. En die hebben net het antwoord wat je nodig hebt. Nou, als we kijken naar eigenlijk de duif, want daar hebben we het vandaag over. Dan zien we eigenlijk dat de eerste vermelding over de duif, dat je die vindt in het boek Genesis. Genesis 8. Ik weet niet als het in mijn broeders die tekst via die andere vertaling hebben. En anders is dat niet zo'n ramp. Dan kan hij dat gewoon projecteren en dan lees ik hem wel vanuit de nieuwe Bijbelvertaling voor. Maar dat maakt niet uit, want het gaat toch om hetzelfde. Maar ik ben toch wel blij met de manier zoals dat opgetekend staat in de nieuwe Bijbelvertaling. Dan hebben we het over Noach. Noach die op een boot zit. En ik denk dat bijna iedereen hier wel weet wie Noach is. Noach zit op een boot. En de reden waarom Noach op een boot zit, is dat de wereld is overstroomd. En waarom is de wereld overstroomd? Vanwege zonde. Grote zonde in de wereld. En 40 dagen en 40 nachten heeft het geregend. En Noach is in die boot. En ja, wat moet hij doen? Noach wil weten als de regen is gaan liggen. Dat wil hij weten. Want hij heeft alle dieren bij zich in het ark meegenomen. Drijft hij daar op het water. En dieren, zijn hele gezin, alle mensen die hij lief heeft, die de Heer heeft gezegd, neem ze allemaal maar mee, die drijven daar. En dan zie je dat Noach wil weten, is er nu een einde gekomen aan die situatie? Is het gestopt met regenen? Dan lees je over dat Noach een raaf uitzendt. En die raaf, hij maakt het luik open, dat had hij gemaakt, zeg maar, dat schip. En die raaf, die vliegt op en neer. Die vliegt op en neer. En hij neemt hem weer naar binnen. En Noach wacht. En daarna stuurt Noach een duif uit. Ik lees hem wel even voor. Ik denk dat dat wel mooi, prachtig is. En we gaan naar vers 9. Vers 9. Ik begin maar bij vers 8. Ik denk dat dat beter is. Ja. Nou, de raaf was uit geweest. Die vliegt op en neer. En ja, Noach haalt hem naar binnen. Vers 8 zegt. Vervolgens liet hij een duif los. Om te zien of het water op het land verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden. Waar zij kon neerstrijken. Om te rusten. En kwam bij hem, dat is Noach, terug in de ark. Want overal op de aarde, niet kwalijk, was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Vers 10 zegt, hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam de duif bij hem terug. Met een olijfstak, een olijfblad in zijn snavel. Ik weet niet hoe het hier staat, in zijn bek denk ik misschien. Ja, in zijn snavel, oké. Hij kwam terug met een olijfstak in zijn snavel. En als Noach dat ziet, hij laat die duif gaan. En die duif, die kan nergens neerstrijken, de eerste keer dat hij die duif uitzendt. Die kan nergens neerstrijken. Overal is het nog onder water. Dan wacht hij weer 7 dagen. Dan pakt hij die duif weer en dan stuurt hij die duif weer uit. En als hij die duif weer uitstuurt, dan vliegt die duif rond en dan komt de duif in de avond terug. Maar dan heeft de duif wel een olijftakje in zijn bek. Wat betekende dat voor Noach? Voor iemand die gevoelig is, voor iemand die oplettend is, voor iemand die dit soort dingen goed nagaat. En daarom is het belangrijk dat jij en ik in alle dingen die we doen, we wandelen met de Heer, dat we oplettend blijven, alert blijven op wat er gebeurt. Dan zie je dat als dat gebeurt, dat die duif terugkomt eigenlijk met een olijftakje, dan betekent dat dat de vegetatie aan het opkomen is. Bent u dat met mij eens? Als er overal alles onder water was, de duif nergens kon landen, nu de tweede keer wordt uitgezonden en dan komt hij terug met een olijftakje. Dat betekent niets minder dan er groeit weer iets. En dat is belangrijk. Er groeit weer iets. Dat betekent dat er zijn bomen, er zijn olijfbomen. Het gaat goed. En wat betekent dat eigenlijk? Wat het betekent is, het oordeel is voorbij. Het oordeel is voorbij. We willen geen van allen blijven leven onder oordeel, onder zware omstandigheden. We willen dat het ons goed gaat. Het oordeel is voorbij. En dat betekent dat de tijd is aangebroken om je uit te strekken voor een vernieuwd leven. Dat betekent het. Voor Noach was dat heel duidelijk. Hij kon zich gaan uitstrekken voor een vernieuwd leven. Wanneer de Heilige Geest als een duif verschijnt, betekent het dat er iets vernieuwd wordt. En iets vernieuwd kan worden in jouw leven. De Heilige Geest komt en die maakt zichzelf in jouw leven ook bekend onder die omstandigheden. Want vaak gaan mensen door hele zware omstandigheden, dat een ander het niet kan zien, maar ze gaan wel door behoorlijke zware omstandigheden. En dan is het nodig dat die mensen opgebeurd worden, nieuwe hoop krijgen. En ja, van sommige negatieve omstandigheden zou je willen zeggen van, ja, die overspoelen sommige mensen. We kunnen eigenlijk ook zeggen, de tijd waarin we leven, dat deze wereld eigenlijk ook overspoeld is door overstroming. Maar je zou zeggen van, dat is niet waar, broeder, want als ik hier naar buiten loop, zie ik alle dingen. En toch is er een geestelijke overstroming. Er is op dit moment, denk ik, ik weet het niet voor 100% zeker, maar zoals ik me zo heb laten vertellen door mensen van dit land, is dit de tijd waarbij het minst aantal mensen de kerk bezoekt. En dat zegt wel iets. Dat zegt wel iets. Voor mensen die de wereld zijn rondgetrokken en overal het evangelie verspreid hebben, overal verkondigd hebben dat Jezus Heer is en dat je Jezus moet aannemen. En diezelfde mensen, die komen vandaag niet meer in de kerk. Dat is wel triest. Dat betekent dat het nodig is dat er nieuw leven moet komen. Nieuw leven voor jou en voor mij. Is zo belangrijk. Gisteren liepen we te folderen hier zo in de buurt. Dat is even gewoon een kleine leuke opmerking ertussen. En ik was met een broeder, die niet in de kerk hier is, maar die vaak ons assisteert, broeder Frank. En we komen zo langzaam terug hier naartoe. En hij ziet drie mensen een flat uitkomen en hij loopt er naartoe. En hij geeft ze zo'n folder. En hij begint te vertellen, Jezus houdt van u. En ja, als u Jezus, zeg maar, wilt ontmoeten, dan kan het. En een van die mensen nam die folder aan en een andere man die erachter stond, hij probeerde die nu over te halen en die zei, meneer, stop, 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 stop. En Frank die stopte en die man zei, ik heb Jezus gesproken. Oh, zei Frank, oh, dat is leuk dat u Jezus gesproken hebt. Hij zei, ja, ik heb hem gesproken 2 keer. En hij zei, en wat heeft hij aan u verteld? En toen zei die man, hij heeft gezegd dat hij zijn vader mist. Nou, heeft die persoon evangelie nodig? Is het gebied rijp om mensen tot de Heer te gaan leiden? Om mensen te vertellen dat Jezus leeft, Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, dat Jezus deze hele wereld kan overzien en dat hij zijn Heilige Geest heeft gestuurd om jou en mij dichter bij de Vader te brengen, dichter bij hem te brengen. Zo iemand, ik weet haast wel zeker dat die persoon opgegroeid is in geloof. Maar die persoon heeft het geloof losgelaten, door wat dan ook. Weet je, en heel vaak laten mensen het geloof los door teleurstellingen, door verdriet, door omstandigheden, dingen die niet lekker gaan. En dat ze misschien in de gemeente geen aansluiting vinden daarbij. Misschien vinden ze ook in de gemeente geen mensen die ze kunnen opvangen. Hé, er ligt een taak voor ons, weet je dat? Een taak dat wanneer mensen binnenkomen, dat er mensen moeten zijn om die persoon te ontvangen. Juist die persoon die misschien nog nooit in de gemeente geweest is, één keer in de gemeente is komt, dat je die persoon opvangt. Want je weet niet wat die persoon ertoe geleid heeft om in de gemeente te komen. Het kan de opdracht van de Heer zijn van ga de gemeente daarin, daar ga je mensen vinden, kinderen Gods van mij, en die gaan je helpen. Maar als wij zeggen van, nou, we kennen je niet, dus wij gaan met onszelf bezig, geef me nog een koffie, geef me nog een dit, geef me nog een, je negeert die persoon, ja, dan doe je iets eigenlijk wat je niet moet doen. Want zulke mensen hebben de Heer toch echt heel hard nodig. En wat is het toch zo belangrijk dat wij diegene kunnen zijn die de Heer eigenlijk daarvoor kan gebruiken. Dat is toch zo belangrijk. Het is goed nieuws dat de duif, zeg maar, al het negatieve dat er is, dat hij dat ook aan ons bekend maakt. Dat negatieve is voorbij. En dat er vernieuwing is gekomen. En dat er nieuw leven is. Dat heeft Noach gezien, maar dat kunnen wij ook zien als wij leven en wandelen met de Heilige Geest. De reden waarom de Heilige Geest als een duif wil, dat je wil dat de Heilige Geest, dat hij als een duif in je leven komt, dat is om jou te laten weten dat er voor jou wat er achter je ligt, achter je blijft. Maar wat er voor je is, dat daar nieuwe verwachtingen van mogen zijn. Dat de Heer nieuwe dingen in jouw leven wil gaan doen. Dat het oude voorbij is. Het nieuwe is gekomen. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat begrijpen veel mensen niet. Veel mensen denken van, dan ga ik even in tongen spreken. En dan ga ik... Nee, de Heilige Geest heeft een hele andere taak hier in deze wereld. De Heilige Geest is om de christenen bij te staan. Daarom is hij een helper. Maar de Heilige Geest is veel meer dan dat. De Heilige Geest wil ons helpen door heel dit leven heen. Hij wil, wanneer het niet goed gaat, wil hij bij ons zijn. Wil hij ons leiden uit die omstandigheden. Om ons te laten zien, er is een andere weg met de Vader. Er is een andere weg met de Heer Jezus. Jezus zegt, ik stuur iemand die net als mij is. Gelijk aan mij. Dat is wat Jezus zegt. En dat begrepen ze toen niet. En ik denk, misschien begrijpen vele mensen dat nog niet. Maar dat is toch wel zo. Een olijftak, dat is eigenlijk een vredestak. Weet u dat? Zo wordt dat beschreven ook. En zo laat de komst van de Heilige Geest als een duifje weten dat het conflict voorbij is en dat er vrede is aan de horizon. De horizon is veranderd. Als de Heilige Geest komt, echt waar, als de Heilige Geest komt, dan is hij daar om jouw nieuwe dingen te gaan leren, nieuwe dingen bij te gaan brengen, bij te gaan staan, je te helpen door moeilijke omstandigheden. Weet je, Psalm 55 heeft toch wel een mooie tekst daarover. En het was in eerste instantie mijn bedoeling om gewoon die tekst te lezen, maar toen ik bezig was, zo zie je maar, je moet je laten leiden door de Heilige Geest. Terwijl ik bezig was, liet hij me zien van nee, je moet er verder op ingaan. Weet je, dus ja, dan ga ik dat maar toch even doen. Want hij is toch degene die weet waarom. Psalm 55. En dan komen we, even kijken, ja. Dit is wat mensen soms meemaken, waarvan wij niet weten, in vers 5. Dat is wat de psalmist schrijft. En de psalmist is daarvan. Mijn hart krimpt in mijn binnenste ineen. Verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komen over mij. Schrik overstelpt mij. We weten 9 van de 10 keer niet wat er in een mens omgaat. Is maar goed ook. Maar sommige mensen gaan door hele zware omstandigheden. En als ze ziet wat hier opgetekend staat, dan zou je bijna niet kunnen voorstellen dat dit zo kan. En toch zijn dit omstandigheden waar mensen doorheen gaan. Het vrees en beving die over ze komen. Verschrikkingen des doods. Dat betekent dat die mensen misschien wel de dood in de ogen zien. En dat ze denken van, oh God, ik weet niet hoe lang nog. En dan zie je dat die psalmist toch wel iets moois schrijft in vers 7. Hij zegt, oh, had ik vleugelen als een duif. Ik zou wegvliegen en een woonplaats zoeken. Zie, ver zou ik heen vliegen. Weet je, ik heb een Engelse Bijbel thuis en ik hou van die Bijbel, want er staan toch, die teksten staan er net even iets anders weer. En wat ik ervan lees, is dat ik zie, dat staat er, oh, had ik vleugelen als een duif, zodat ik naar een plaats van rust kan gaan. Wat die duif liet zien, ook aan Noah, is dat er een tijd nu was aangebroken van rust. Rust. Er is niets belangrijkers in ons leven dan dat er rust is. Onrust is een verschrikkelijk iets. Maar de Heere wil rust brengen. En dan zie je dan staat er in de Engelse Bijbel, oh, there I had wings like a dove. I would fly away and be at rest. Ik mis het in deze vertaling, maar ik hou hiervan. Ik zou wegvliegen en dat ik tot een plaats zou komen waar ik rust zou hebben. Rust in mijn hart. Het leven met de Heer betekent dat wij in de rust moeten komen. Dat we niet meer in onrust moeten zijn. De Heer wil dat ook voor jou en voor mij. En daarom is ook de reden dat de Heilige Geest gestuurd is naar ons. Dat Hij bij ons kan wonen. Dat, zoals wij de vorige keer al hebben gezien, Jezus zegt, Hij zal bij u zijn, maar Hij zal ook in u zijn. Wat is dat belangrijk? Dat Hij in jou is. Dat Hij in jou zijn werk kan doen. Dat je het niet meer hebt van horen zeggen. Dat iemand zegt van, ik zal je vertellen iets over een Heilige Geest. Nee, Hij werkt in jou. Maar het is wel, eigenlijk is het wel de zaak dat jij en ik gaan leren omgaan met Hem. En dat baart wel oefening, zal ik zeggen. Het vraagt wel dat jij en ik toch wel opmerkzamer worden om met de Heilige Geest om te gaan, zodat Hij ons kan helpen. Zodat Hij ons de antwoorden kan geven waar eigenlijk wij al lang op zitten te wachten. We gaan naar een ander gedeelte in de Bijbel. Dat vinden we in Jesaja. Jesaja 38. Jesaja 38. En dan spreekt de Bijbel over dat ze tot rust, tot verkoeling kunnen komen. Je mag hem laten zien zoals het hier op zeg maar, staat, vers 10. En ik ga hem toch wel even uit die andere Bijbel lezen. Dit is een situatie waarbij iemand onder een verschrikkelijke omstandigheden verkeert. Dat ze het eigenlijk niet zo zien zitten. Ik lees hem gewoon even uit die nieuwe Bijbelvertaling, vers 10. Ik dacht, in de bloei van mijn leven moet ik gaan. De tijd die mij rest, verblijf ik in het dodenrijk. Ik dacht, ik zal de Heer niet meer zien. In het land der levenden. Of ooit nog een mens aanschouwen. Daar waar alles zijn einde vindt. Vers 12 zegt, mijn woonplaats werd mij ontruimd. En lag open, zoals een tent van een herder. Ik rolde mijn leven op, zoals een wever het tentdoek. Hij heeft mij afgesneden van het weefgetouw. Dit is een situatie waarbij iemand denkt, het is over. Het kan niet meer, er is geen toekomst meer voor mij. Hij zegt, die dag en nacht staat u mij naar het leven. Dag en nacht probeert God je te doden. Dat is wat er in die persoon zijn hoofd zich voordoet. Maar dan zie je het werk van de Heilige Geest, dat hij komt en dat hij toch wel een andere boodschap voor die persoon heeft. Hij zegt in vers 15, wat zal ik nu nog zeggen? Wat hij mij beloofd heeft, doet hij ook. Wat de Heer beloofd heeft, dat doet hij ook. Ik kan mijn levensweg vervolgen. Na de bittere ellende die ik leed. En vers 16 zegt hij, mijn Heer, door uw beloften leeft een mens. Door Gods belofte leef je. Door Gods belofte ben je hier. Ik kan van mezelf zeggen, ik heb in situaties in mijn leven gezeten waarbij ik de Heer niet eens kende, waarbij ik in zulke moeilijke omstandigheden kwam dat ik dacht van, het is over nu. En ik kwam er zonder kleerscheuren uit. Dat is het werk van God. Dat is het werk van God. Ik ben een paar jaar geleden hier met de auto vandaan gegaan, rijdend naar huis. En 3-4 minuten voor waar ik woon, kreeg ik een aanval. En ik wist niet meer wat er was. Ik kon ook niks meer zien. En toen ik wakker werd, bleek dat ik in een ambulance zat. En ik schrok even. Ik denk, wat doe ik hier in dat ding? Ik kijk, maar er is niks met me aan de hand. En even later komt er een politieagent. En die vraagt, hebt u uw rijbewijs bij u? Ik zeg, ja. Dus ik haal mijn rijbewijs. Hij zegt, dan neem ik hem nu in beslag. Hij zegt, want u hebt een aanval gehad. En dat betekent dat u geen auto meer mag rijden. Oh. Ik zeg, ja. Hij zegt, nee, mag dat niet meer. Hij zei, u hebt vroeger wel aanvallen gehad, maar dat was thuis in de nacht en dat was geen probleem, want dan had ik mezelf alleen maar ermee. Maar nu brengt u andere mensen in gevaar. En hij zegt, u hebt de aanrijding net gehad. Ik zeg, niet dat ik weet. Nou, ik uit die ambulance en ik kijk naar die auto. En die auto die is aan de kant waar mevrouw zit, is die auto net als een scheermes is die auto opengesneden. Totaal los. En nog erger, in die auto was helemaal vol. Met kinderen, kleinkinderen. Dat je jezelf afvraagt, maar hoe kan het? Ik zit achter het stuur en opeens weet ik niks meer. En een half uur, of ik weet niet hoe lang dat daarna, word ik wakker. En dan blijkt dat die andere mensen uit die auto zijn gestapt en die staan aan de zijkant. Maar ze kunnen nergens meer naartoe. Want die auto die moet meegenomen worden door een bedrijf die auto's ophaalt van die eigenlijk niet meer te rijden zijn. En als je tot jezelf komt en je komt tot rust, dan ga je bedenken welke God je dient. Als je een God dient die over je waakt. Elke dag opnieuw. En het is maar goed dat we niet elke dag bij deze dingen stil blijven zitten. Maar omdat ik deze dingen heb meegemaakt en deze dingen beleefd heb, wil de Heer, ik kan niet anders zeggen, wil Hij mij gebruiken om dit mede te delen aan een ieder die Hem nog niet kent. Dat we iemand dienen, dat we een grote Heer dienen, die waakt over het leven, die waakt over jou en in mijn leven. Dat Hij ons dragen kan onder de moeilijkste omstandigheden. Waar we niet bij kunnen, draagt Hij ons. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons te dragen. Want de Heilige Geest is God, zoals we het al hadden gezien. De Heilige Geest is niet zomaar een krachtje die bij je geplaatst is. Nee, de Heilige Geest is degene die jou en mij moet leiden. Degene die jou en mij moet bijstaan door alle dingen heen. En ik ben de Heer daarvoor zo dankbaar dat wij de Heilige Geest hebben. Dat de Heer over ons waakt. Weet je, we dienen echt een grote en een machtige God. Weet je, en als ik daarnaar kijk, dan zie ik verder wat er geschreven staat, waar die psalmist verder of die in Jesaja verder geschreven staat. Mijn Heer, doet uw beloften, die uw beloften leeft. Mijn Heer, door uw beloften leeft de mens. Daarop berust het leven van mijn geest. U geeft mij nieuwe kracht. U doet mij herleven. Zo heeft mijn bittere ellende mijn vrede gebracht. U hebt mij behoed voor de kuil van de ondergang. U hebt mijn zonde gedragen. Vers 18 zegt, nee, het dodenrijk zal u niet loven. En de dood prijst u niet. Zie, zij die in het graf zijn afgedaald, verlaten zich op, niet op uw trouw. Maar hij die leeft, leeft en zal u loven. Weet je, we hebben te maken met een bijzonder persoon, de Heilige Geest. En aangezien de Heilige Geest het meest gevoelige is van de drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, openbaart hij zich ook zo. En dat zijn wel dingen waar jij en ik rekening mee mogen houden. Want het is prachtig als wij zo kunnen vertellen wat de Heilige Geest in ons leven doet. Maar, zoals ik al zei, hij is het meest gevoelige van de drie-eenheid. En dat betekent dat als de Heilige Geest in jou en in mij bedroefd is, dat de kans bijna onmogelijk is dat jij je gelukkig voelt. Als de Heilige Geest verdrietig is, ben jij ook verdrietig. Want hij is in jou. Hij werkt in jou. Hij is begonnen aan een taak in jou. Wat hij begonnen is hij is begonnen om de geest die in jou is en die met jouw wedergeboorte tot leven gekomen is, om die geest nu te voeden. Met wat? Met informatie van boven. Met leiding van boven. Met pastorale zorg van boven. Dan moet hij jouw geest die in jou is, die voedt hij daarmee. En jouw geest die in jou is, die moet jouw ziel gaan voeden. Maar jouw ziel is 9 van de 10 keer, is er daar wel een probleem mee. Want waarom spreken we vaak over het vleeselijk gedrag? Dat heeft allemaal te maken met de ziel. De ziel wil zich niet buigen voor God. De ziel wil zijn eigen dingen doen. De ziel wil niet uitgelegd worden vanuit het woord van God. Nee, want de ziel doet het al 40 jaar op zo'n manier. Waarom ga je me nog een keer vertellen? Ik heb al deze dingen al meegemaakt. Maar het belangrijke ervan is dat toen je Jezus Christus aannam in je leven, dat er een verandering heeft moeten plaatsvinden. En dat jij jezelf hebt moeten openstellen en zeggen van, Heer, doe het in mij. Verander in mij mijn hart, Heer. Verander in mij, want ik merk dat ik het zelf niet alleen kan. Ik heb u nodig. Dan kan de Heilige Geest snelle voortgang boeken in je leven. En daarom is het zo belangrijk dat wij daarin zo opmerkzaam zijn. Opmerkzaam blijven. Omdat de Heilige Geest het meest gevoelige is, zal hij jou deze dingen, op deze dingen reageren. En dat doet hij ook. Weet je, en daarvoor mag je God daarvoor dankbaar zijn. En laat de Heilige Geest zich niet ongelukkig in je voelen door je gedrag, door wat je doet. Nee, waak ervoor dat die dingen gebeuren. Weet je, de Efezebrief, we zijn aardig in de tijd en we gaan denk ik een andere keer wel zeg maar, het helemaal verder afmaken. Maar we gaan dit voor vandaag nog wel even doen. Efeze 4 vers 25. Maar misschien is het beter dat ik de Efeze 4, even kijken, dat ik het hier pak en dat ik het alvast even voorlees. En dan pakken we vers 25 wel even ermee. Even kijken. Efeze 4. Hebben we daar al? Ja, hè? Oké. Okay. Maar ik ervaar om het toch ergens anders te beginnen te lezen, maar we gaan wel weer hier, we gaan wel hier naartoe komen om het verder eigenlijk uit te diepen. Even niet kwalijk, vers 4, hoofdstuk 4, Efeze 4. Dat is toch een mooi gedeelte. Dat is een goed gedeelte voor jou en mij om te lezen. Vers 17. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moog wandelen zoals de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd aan het leven van God, het leven Gods, om de onwetendheid die in hun heerst. Om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. De Bijbel is daar zo duidelijk over, hoe jij en ik behoren te leven. En hierin merk je gewoon dat de schrijver hier toch wel ernstig rekening mee gehouden heeft dat wij de Heilige Geest in ons hebben als christenen en dat wij met de Heilige Geest dit leven moeten voortzetten. En daarom legt hij dat ook zo heel duidelijk in ons midden neer. Wat er nodig is, is dat wat wij spreken, dat de Heilige Geest dat hoort. Weet je dat? En als je dat aan twijfelt, hij woont in je. Dus alles wat je spreekt, dat hoort hij. Spreek je negatieve dingen, dat hoort hij. Spreek je vervloekingen uit, dat hoort hij. Spreek je smerige, zeg maar, hoe noem je dat, mopjes of ja, smerige praatjes, zeg maar, die je hebt met andere mensen. Hij hoort het. En dat is iets wat toch wel droevig is. Want als de Heilige Geest is, zei ik net al, de meest gevoelige lid van de drie-eenheid. Dat betekent dat net zoals een duif, die heel snel, als je hem laat schrikken, weg is, ook de Heilige Geest op zo'n manier in jouw leven te werk gaat. En wanneer op het moment dat jij hem daardoor verdrietig maakt, zal hij daarop reageren. Want hij reageert op alles wat hij ziet. En daardoor, door zijn werking, stroomt dat uit over jou, in jouw handel en jouw wandel. En dan voel je je niet goed. En ik denk dat heel veel, zeg maar, gevoelens die mensen hebben, dat ze zeggen van ik voel me rot, ik voel me dit, ik voel me dat, dat ze misschien wel met de Heer, niet met een ander, gewoon maar met de Heer in contact gaan. En dat ze de Heer vragen, Heer, wat is er in mijn leven? Wilt u mij dat openbaren? En als je dat doet, dan heb je heel goed kans dat de Heilige Geest dat je openbaart. Dat je niet zo lang geleden een smerig praatje aan het vertellen was. Of als wedergeboren christen, dat iedereen bij zichzelf dacht van, oh, het mag ook in die kerk, je mag deze dingen daar ook gewoon vertellen, weet je wel. Maar alleen, het probleem is, je verheerlijkt de Heilige Geest niet. Je verheerlijkt God niet daarmee. Het enige wat je doet, is je brengt ellende eigenlijk in je leven. En dat zou niet moeten. Want de Heilige Geest reageert op alles. Hij is als een duif. Hij is gevoelig. Hij is snel. Ik weet niet, als je wel eens duiven hebt zien vliegen, daarvoor hebben ze ook duivenwedstrijden, dat ze iets zetten en dat ze die duiven kilometers, zeg maar, verder wegbrengen en dat ze die duif daar loslaten. En voordat je denkt, is die duif weer terug. En dan wordt geklokt om te kijken hoe snel deze duif erover gedaan heeft. Hij is heel snel. De duif is iets, is als het beeld wat neergelegd is van de Heilige Geest. Iets wat jij en ik echt naar mogen kijken. En hier zien we wat de Bijbel zegt. Dat Paulus die mensen waarschuwt van pas op dat je deze dingen niet doet. Dat je niet als de wereld gaat gedragen. Je kan heel makkelijk als de wereld spreken. Als ik wil, kan ik gewoon met de mensen van de wereld meegaan. Dan kan ik dezelfde dingen zeggen die zij zeggen. Maar omdat ik weet dat ik niet meer van de wereld ben. Ik leef wel in een wereld, maar ik ben niet meer van die wereld. Dan weet ik ook dat ik een ander gedrag behoort te laten zien. Dan behoor ik niet meer te zeggen, ik heb Jezus gesproken. 2 keer, ja. Ja, en wat zei hij? Hij mist zijn vader. Dan zou ik me doodschamen voor zo'n opmerking. Dan zou ik bedenken van, waar komt deze opmerking vandaan? Stel nou dat de Heer dit doet.
Nou, dan lopen we allemaal morgen achter en dingen aan. Want dan is die persoon weg. Maar God is zo genadig dat hij ook dit soort praatjes laat gebeuren. En dat hij ook die mensen de kans geeft dat ze tot Jezus mogen komen. Dat ze mogen zeggen, Heer, ik heb u nodig. Mijn leven, Heer, is een ellende, Heer. Waar ik ook doorheen ga, Heer. Ik zou willen wegvliegen, Heer, van deze situatie. Dat de Heer zegt, nou, ik heb iemand voor je. Jezus Christus, die is gekomen, zodat je leven hebt. En overvloed, neem hem aan in je leven. En dan zal er een verandering in je leven plaatsvinden. We mogen de Heer dankbaar zijn voor alles wat hij doet. Voor wat hij in ons leven wil doen. Want hij is daar. Hij is er om jou en mij te helpen. Om jou en mij te dragen ook onder deze omstandigheden. Maar wat is zo belangrijk? Belangrijk is dat jij en ik hem niet moeten bedroeven als kinderen God. Jij en ik hem niet moeten teleurstellen. Nee, de Bijbel is daar toch wel heel erg zeg maar duidelijk over. We gaan even verder. Leg daarom, in vers 25, leg daarom de leugen af. En spreek waarheid ieder met zijn naaste. Omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toren, zondig niet. Dit is misschien een van de grootste verleidingen. Kan ik zeggen, zelfs onder christenen, als ze boos zijn, ze zijn niet te houden. Ze zijn niet te houden. Ik weet wel dat ik met iemand sprak en die persoon was boos geworden. En ik zeg tegen die persoon van, luister, je wordt op dit moment aangevallen. Maar die persoon die had oordopjes op, ik weet niet, maar waarschijnlijk kon je er niet doorheen komen. Die persoon kon je niet verstaan. Maar die persoon die was zo woest. En ik zeg, nee, luister, dit wat nu gebeurt is gewoon een aanval van de... Die persoon was weg. En het gedrag daarna is om te huilen. En dan zeg ik van, oh, dit is toch wat de Bijbel zegt. Heeft die persoon dit niet gelezen in het woord van God? Ik hoop dat die persoon erachter komt. Geraakt gij in toren, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan. En geef de duivel geen voet. Geef de duivel geen voet. Ik zeg aan je, de Heilige Geest hoort alle praatjes die je brengt, voortbrengt, de dingen die je zegt, de dingen die absoluut niet christelijk zijn, die absoluut geen liefde van God uitdragen. De Heilige Geest hoort het. Maar de duivel, Satan, hoort het ook. Hij hoort het ook. En als ik hier iemand zou zeggen van, nou, stel jezelf niet open. Zou iedereen zeggen van, nee, ik stel mezelf niet open hoor. Ik stel mezelf echt niet open voor de duivel. Maar de duivel heeft niet zoveel nodig om binnen te komen. De duivel heeft alleen nodig een gelegenheid. En die gelegenheid ontstaat wanneer wij gesprekken voortbrengen. Wanneer we dingen over mensen zeggen. Wanneer we mensen vervloeken. Wanneer we dingen... Dan is het voor hem geen enkel probleem om zo binnen te komen. Oh, ben je weer terug? Oh, ik heb je al die tijd gemist, weet je wel. Al die jaren, weet je wel. Maar ik ben blij dat we... Hoe kunnen we samen optrekken? De Bijbel is heel duidelijk hierover. Geef hem geen voet. God vraagt nog. Wil je me, dat je, als je zijn zoon wil aannemen? De duivel vraagt niet. Hij komt. Hij kijkt gewoon naar het gedrag. Is dit iemand die me echt dient? Is dit iemand? Op het moment dat hij ziet van dat die persoon echt een andere weg opgaat, komt hij gewoon binnen. Want die omgeving is hem bekend. Nog sterker, die dingen die je voortbrengt, daar heb je niet eens van in de gaten als dat gebeurt. Maar die komen uit die koker van de duisternis. Hij spreekt zo. Dus wat jij op dat moment spreekt, dan spreek je precies naar zijn aard. Dan zegt hij van, nou, dit is mijn gebied. Dit is het gebied waarin ik me goed voel. Hier gaan ze niet lopen aanbidden. Hier gaan ze geen zeg maar bidstonden houden. Nee, dit is toch wat ik leuk vind. En dan neemt hij het over. En dat is wat de Bijbel ons waarschuwt. Geef hem geen voet. Je hoeft hem niet uit te nodigen om te zeggen van, ik heb het lang zeg maar zo zonder je gedaan. Kom maar alsjeblieft even binnen. Nee, hij komt vanzelf. Hij komt. Hij heeft absoluut geen problemen daarmee. En dan zie je dat de Bijbel zegt, wie een dief was, die stelen niet meer. Maar spannen zich liever in om met zijn handen een goed werk te doen.
te verrichten. Opdat gij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Wanneer je dit doet, dan wordt de Heilige Geest blij. Dan zegt hij van, kijk, dit zijn de instructies die ik geef. Dan maak je de Heilige Geest blij. En weet je wat de uitwerking is? Jij gaat je gelukkig voelen. Jij gaat bij jezelf denken van, maar ik voel me zo gelukkig vandaag. Maar dat is wanneer je iets doet, wat een navolg geeft. Dat iedereen kan zien van, nee, dit is het werk. Hé, ik heb nooit zo gezien dat er christenen zijn en dat ze deze dingen kunnen doen. Weet je wel. Als ik hier binnenkom op de woensdagavonden en ik zie dat bord, dan zie ik hier zo dat mensen zich gewoon kunnen opgeven om hier deel te nemen aan een maaltijd. En af en toe, als we hier komen, dan zijn die mensen nog niet helemaal uitgegeten, dan zijn ze snel nog aan het opruimen. Maar dat is iets wat getuigenis voortbrengt. Dat maakt dat mensen het over, als je niet hebt om te eten, voor 4 euro kan je daar in die kerk, je krijgt een 3 zeg maar, gangen diner, je kan allemaal lekker eten. Dat heeft een getuigenis. Dat maakt dat de Heilige Geest zich goed voelt. Dat maakt dat de Heilige Geest ervaart ook dat het werk wat hij aan het doen is, dat dat een getuigenis voortbrengt. Zodat de hele wereld zichzelf afvraagt van, hoe kunnen mensen voor 4 euro anderen die zeg maar dakloos zijn of een slecht leven hebben voorzien in voedsel? Dat komt door het werk van de Heilige Geest. Hij werkt in ze. Hij heeft in iemand hier zo heeft hij dat voortgebracht van. In plaats van dat wij dat geld ergens daar naartoe storten, laten we een maaltijden dingen beginnen. En dat we 2 keer in de week mensen uitnodigen, zodat er voor die mensen een manier is om mee om te gaan. We hebben een geweldige hulp. We hebben een geweldige persoon bij ons. En ons leven, kan ik je vertellen, dat kan sprongen maken. Sprongen. Als we onszelf overgeven en zeggen van, hier ben ik. Ik weet dat ik het niet kan. Maar ik weet dat u mij een hulp hebt gezonden. En die hulp die u mij gezonden hebt, die gaat maken dat ik op die weg blijf. Die weg die leidt tot leven. Zodat ik nu kan uitroepen. Heere, u bent de Heere mijn God. U bent alles voor mij. Hier ben ik, Heere, om uw wil te doen. Halleluja. Dank u, Heere. We gaan bidden. En de volgende keer gaan we...